VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen.
Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT. Vandaag de tweede aflevering van onze zomerprogrammering. En we vervolgen daarin een aantal bijzondere zomerseries. Zo kunt u straks gaan luisteren naar Utopia, over utopieën en dystopieën, en vandaag alles over de ideale staat van Plato. En dan na 11 uur in onze rubriek De Vakantieman worden we geïnspireerd door bijzondere onbekende en exotische vakantietips. En straks horen we over het bijna doodervaring festival in Spanje. En in de OVT Zomerweek ook 8 afleveringen van de serie Ongesigneerd, over de geschiedenis van alledaags design. En vandaag is dat het ontwerp van de snelweg de A2. En tot slot, in de tijd van onze documentaire serie Het Spoor, terug het tweede deel van een 9-delige serie over beeldenstormen. En vandaag gaan we verder met de beeldenstormen in de 16e eeuw in de Nederlanden. Maar we gaan nu, voor dat alles, precies 100 jaar terug in de tijd. Naar 16 juli 1917. Want in België beginnen op die dag 3000 kanonnen van de Britten de Duitse stellingen nabij Ypres te beschieten. Aan de telefoon, Eerste Wereldoorlogdeskundige, militair historicus en hoogleraar Wim Klinkert. Goedemorgen, Wim.
Goedemorgen.
Ja, vandaag, dus een eeuw geleden, beginnen die kanonnen de Duitse stellingen bij Ypres, bij Passendalen te beschieten.
Ja.
Is dat een succes?
Het is geen succes, maar dat weten we natuurlijk op dat moment nog niet. Ze hopen het wel, want het is een enorme concentratie van kanonnen op zo'n iets van 20 kilometer, 3000. Dat is ongelooflijk veel. En die beschieting zal maar liefst 2 weken lang duren. Dat is ook ongekend. Dat is meer dan tot dat dan toe ooit gebeurd was. Dus dat is bijna dag en nacht door voor 2 weken lang.
Wat willen de Britten?
Ja, de Britten willen doorstoten, willen de oorlog beëindigen. Het is eigenlijk een heel cruciaal moment. Als je kijkt hoe de situatie op die 16 juli of in juli 1917 is. Want de belangrijkste bondgenoten van de Britten, de Fransen, nou, die hebben in het voorjaar van 1917 enorm op hun kop gehad bij hun offensieven die allemaal grandioos mislukt zijn. De Fransen liggen eigenlijk bloedend op de grond. Muiterijen breken uit, dus kunnen niet veel meer. De Russen zitten met hun revolutie. Daar zit ook niet veel kracht meer in. De Italianen, voor wat het waard was, die liggen eigenlijk ook al helemaal bloedend op de grond, want die redden het ook niet meer. En de Amerikanen die gaan komen, nou, die zijn er nog lang niet, want dat duurt nog maanden. En het Amerikaanse leger is nog heel klein, dus dat moet nog helemaal opgebouwd worden. Dat betekent dat in de zomer van 1917 Engeland er eigenlijk alleen voor staat.
Ze zouden zo kunnen wachten, zou je denken.
Ja, je zou kunnen wachten. Maar dat kan ook niet, want er is een enorme druk van de Britse marine om de havens aan de Vlaamse kust, Zeebrugge, Oostende, om die in handen te krijgen. Want die havens zijn belangrijk voor de Duitse U-boten, voor de Duitse onderzeeboten. En sinds februari voeren de Duitsers hun onderzeebootoorlog op om alle toegang over zee naar Engeland te onmogelijk te maken. En er zijn alle schrikscenario's dat werkelijk tot een soort uithongering van Engeland zou kunnen leiden.
Dus ze kunnen niet anders?
Ja, en het is een lange wens van de Engelsen om die oorlog te beslissen. En men gelooft ook, dat is een ander belangrijk punt, dat de Britse opperbevelhebber op het continent van de Expeditionary Force, dat is de generaal Douglas Haig, gelooft dat hij voldoende kracht kan concentreren om de Duitsers, die toch al heel wat oorlogsjaren ook achter de rug hebben, dat die zo gesleten zijn dat als je alles op alles zet, je ze echt kan breken. En dat is foute informatie, dat bleek achteraf onjuist, maar hij geloofde er wel in.
Ja, en de Engelsen op dat moment zijn een beetje door hun vrijwilligers heen, geloof ik, hè?
Ja, het is. Haig heeft het moet naar Londen komen om voor de Britse regering uit te gaan leggen waarom het nodig is, dit offensief. Want de Britse regering, in het bijzonder de premier, Lloyd George, die is geen grote vriend van hem. Dan druk ik me zachtjes uit. Die wil echt overtuigd worden. En Haig gaat naar Londen om te zeggen, wij moeten dit offensief beginnen. En Haig heeft natuurlijk al wat op zijn kerfstok, als je het wat negatief zegt. De slag aan de Somme is in 1916 geweest. Honderdduizenden doden. De Britten zijn door hun vrijwilligers heen. Dit zijn nu de dienstplichtigen voor het eerst die massaal te velden gaan. Lloyd George ziet echt wel het probleem dat als dat weer zo enorm veel slachtoffers gaat leiden, waar zou Engeland dan zijn? Zal Engeland dat kunnen overleven? Maar Heek maakt duidelijk dat ieder alternatief eigenlijk niet beter is. Dat de marine het graag wil. En Heek heeft ook de steun van de legerleiding. En Lloyd George zegt uiteindelijk, oké, probeer het maar. Maar als het echt heel slecht gaat, moet je stoppen. Dat heeft hij er dan nog bij gezegd.
Ja, en het zijn ook een hoop kolonialen die meevechten op dat moment. Ja. Hè? Australiërs, ja. Canadezen. Dat zijn dan nog kolonialen.
Ja, dat zijn de kolonialen. Ja, je ziet in feite het hele Britse wereldrijk zie je daar optreden weg. Er is geen gebied, bij wijze van spreken, dat geen mensen levert of hulpkrachten levert. Als ze niet vechten, dan doen ze wel sjouwwerk en graafwerk. Dus je moet ook voorstellen dat die Britse divisies, die honderdduizenden man die daar zijn, dat die steeds vernieuwd worden. Dus die hele slag om Passchendaele, die hele derde slag om Ypres, die zal duren tot november. Maar dat betekent dat er steeds eenheden ingebracht worden en weer teruggehaald worden en weer nieuwe ingebracht worden. Dus geen enkele eenheid zal al die maanden blijven vechten.
Nou, is die slag bij Passchendaele is echt symbool geworden voor alles wat ellende is.
Het heeft alles in zich. Wat enorm tot de verbeelding spreekt van dit is de Eerste Wereldoorlog op zijn slechts. De modder, de terreinwinst van enkele meters ten koste van duizenden man. Generaals achter het front die niet weten hoe het aan het front gaat. Dus al die ingrediënten van die droeve ellende van die Eerste Wereldoorlog. Voortdurende regen, wegzakkende soldaten, vermisten. Omdat ze gewoon in de modder zijn weggezakt. Het zit allemaal in deze slag. Het lijkt wel voor de Britse herinnering alsof de hele Eerste Wereldoorlog eigenlijk in deze slag is samengevoegd. En we kennen ook al die plaatjes wel van die kraterlandschappen, moddervlaktes en droeve ellende waar die soldaten dan in moeten vechten. Dat was ook toen de tijd natuurlijk al wel bekend. En dat is ook zo iconisch geworden voor de hele oorlog.
Ja, want het is geen succes.
Nee. Het is uiteindelijk dat de Britten verkijken zich op een aantal zaken. Ze verkijken zich op de Duitse verdediging. Die is veel sterker dan ze dachten. De Duitsers hebben nieuwe verdedigingstactieken die bijzonder effectief zijn. De Duitsers zitten grotendeels goed onder de grond ingegraven in betonnen.
Ja, want die 3000 kanonnen waar we over begonnen en dat 2 weken lang beschietingen. Dat heeft de Duitsers niet heel veel schade.
Alleen maar de Britten veel schade opgeleverd uiteindelijk. Want soms zit het mee, soms zit het tegen. In dit geval zat het heel erg tegen. Want het was ook nog eens de natste zomer van de eeuw. Tot van 100 jaar. Men had wel gekeken naar neerslag. Want men wist dat het een moeilijk terrein was qua water. Afwatering, het is polderland. Een beetje Nederlands op een aantal punten. Maar iets heuvelachtiger. Dat werd een soort, de Engelsen noemen dat cheesecake. Door die bombardementen werd die grond eigenlijk volledig verpulverd. Maar dat water bleef erop staan. Omdat er onder die modderlagen ook nog harde leemlagen zitten. Het kon niet meer weg.
Het klinkt als de hel die het ook altijd beschreven is.
Dat was het ook.
Ja, en nutteloze hel, dat is nog het ergste.
Ja, nutteloos is natuurlijk altijd in oorlog een moeilijk woord. Ja. Je hoeft geen terrein te winnen om een vijand te verslaan. Je hoeft niet enorme lijnen op de kaart steeds verder te kunnen zetten. Je kunt een vijand ook verslaan door hem heel lang te slijten op dezelfde plek. Dat kan ook. En Heek heeft een beetje getwijfeld tussen wat hij nou eigenlijk precies wilde. En zijn ondercommandanten ook niet echt heel goed en duidelijk gemaakt wat hij nou precies wilde. Het is in ieder geval geen van beide gelukt. Dat kunnen we duidelijk over zijn.
En tot het allerlaatste slot, Wim, voor nu, hoeveel slachtoffers heeft die derde slag van Ypres bij Passchendaele?
Ja, dat blijft heel moeilijk. Maar de schatting is toch dat zeker aan de Britse zijde was zo'n 300.000 man geweest. Is dat heel erg veel vermisten. Het is de slag met de meeste vermisten. Misschien kennen veel Nederlanders ook wel de Mene Poort in Ypres met al die namen erop van die vermisten. En dat ligt aan dat terrein. Aan die mensen die weggezakt zijn in die modder. Maar het gaat dus om honderdduizenden. Precieze aantallen weten we niet.
Vandaag, 100 jaar geleden, begon deze ellende. Wim Klinkert, heel hartelijk dank voor je toelichting. Tot
graag gedaan.
Dag.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
En dan gaan we nu luisteren naar het tweede deel van de zomerserie van Jos Palm en Julie Blessé.
This is one man's alarmed vision of the future.
Deze jeugd is op Mars naar toekomstland.
The collapse is coming.
Doomsday clock for global market crash.
Met het democratisch socialisme naar een nieuwe wereldorde.
Utopia. Een serie over dromers en doemdenkers. Utopia.
Een land waarin de filosoof koning is. Zo zag Plato de ideale staat voor zich. In Plato's Republiek wordt honderden pagina's lang over taakverdeling, onderwijs en propaganda in de ideale staat gefilosofeerd. En daarmee vormt dit boek, uit ongeveer 381 voor Christus, de eerste utopie uit de westerse traditie.
Ja, en te gast om dit boek te bespreken zijn de klassici Gerard Boter en Marije Martijn. En natuurlijk is hier ook onze vaste huisfilosoof, u hoorde hem vorige week al, Maarten Doorman. Allen, welkom. Ja, laten we maar gewoon met even iets simpels beginnen. Gerard, heb jij ooit, ik geloof dat jij ooit de eer hebt gehad politici te informeren en te doseren zelfs over de Republiek van Plato. En had dat nog enig effect? En wie was de bekendste onder die politici?
Nou, het waren niet politici zelf, maar beleidsmedewerkers van allerlei ministeries in de ruimte van de Eerste Kamer.
Tweede garnituur. Laten we dan maar gelijk over ophouden.
En jij, Marije, jij doseert dit werk onder andere aan filosofiestudenten. Ja. Heb je hen er nog toe gedreven om zich juist op de politiek te gaan richten hierna? Of?
Dat hoop ik eigenlijk niet.
Oh, oké.
Okay. Dat was niet de bedoeling van het college. Ik heb ze vooral, ik hoop dat ik ze geïnspireerd heb filosoof te worden en goede lezer van Plato en fan van Plato ook. Maar politicus op grond van Plato's werk lijkt me een heel slecht idee.
Okay. Een fan van Plato, is dat meteen een plaatsbepaling jouwerzijds?
Tot op zekere hoogte wel. Juist. Ja, in sommige opzichten ben ik groot fan van Plato.
Komen we nog op terug.
Dat denk ik ook, ja.
En Maarten, hoe was het voor jou om dit te lezen als filosoof? Krijg jij nog politieke aanvechtingen? Of?
Nou, zelden. Ik heb me altijd heel verwant gevoeld met politiek. Maar om niet onder op te. Ja, in een zwak moment natuurlijk als tiran. Hè, dat je denkt, nu moeten er echt dingen veranderen zoals ik het wil. De energietransitie of hoe steden eruit zien. Dat je denkt, geef mij 5 jaar de totale macht en ik breng het in. Maar dan lees je gelukkig in Plato dat toch niet zo'n goed idee is.
Ook fan van Plato?
Nou, fan, dat zei Joost Zwageman altijd. Die was overal altijd een fan van. Maar ik bewonder om een aantal redenen wel zeer inhoudelijk en ook vanwege die stijl. Want ik vind, wat ik een wonder vind is als je dit boek leest. Het is 2.500 jaar oud. Hoe zag die wereld eruit? Maar het komt meteen zo dichtbij en dat vind ik wel fantastisch.
Ja, en laten we naar het boek gaan. Het boek wordt voor het grootste gedeelte in beslag genomen met die beschrijving van de ideale staat. Maar het komt allemaal voort uit een discussie over een fundamentele filosofische vraag, zou je kunnen zeggen. Waarom is het beter om rechtvaardig te handelen? En Gerard, hoe zit dat precies? Hoe staan die twee zaken met elkaar in verband? Hoe leidt het een tot het ander?
Het begint met een discussie over de vraag, is het nou goed voor jezelf of slecht voor jezelf om rechtvaardig te zijn? En het idee daarbij is, dat hebben veel mensen nog steeds, als ik iets meer krijg dan jij, is dat goed voor mij en slecht voor jou. Het is niet rechtvaardig, maar het is wel goed om onrechtvaardig te zijn. Dus het enige waar mensen bang voor zijn, is dat ze opgepakt worden of betrapt worden bij het plegen van onrecht. Dat moet je zien te vermijden, maar op zichzelf juichen mensen het eigenlijk wel toe als ze onrechtvaardigen zien. En dat probeert Socrates te weerleggen. Hij probeert die tweedeling op te heffen. Hij zegt, iets kan niet voor de een goed, voor de ander slecht zijn. Het is of helemaal goed of helemaal slecht. Dus dat is het begin. Waarom is het voor een mens goed onrechtvaardig te zijn? Dat is een lastige vraag. En hij zegt dan, zoals kinderen, wanneer die beginnen te leren met lezen en schrijven, eerst met grote letters aan de gang gaan, gaan wij ook doen. We gaan eerst een mens in het groot bekijken. En dan zegt hij, een staat is eigenlijk een mens in het groot. En omgekeerd, een mens is een staat in het klein. Dat dus verschillen in omvang, maar niet in karakter. Ja.
Heel even, jij zegt Socrates, dat moet ik meteen even uitleggen voor de luisteraar. Plato spreekt hier voor een groot deel door de mond van Socrates. Het zijn dialogen en Socrates is steeds aan het woord. En of nou hoeveel procent het Plato is en hoeveel procent het wellicht Socrates zelf ooit geweest is, daar komen we misschien straks nog op terug. Maar dat iedereen weet, dit boek is steeds Socrates en dan horen we eigenlijk Plato.
Ja.
Juist.
Plato is de schrijver, Socrates is het personage.
Juist, precies. Goed, even nog terug naar die opmerking die je net maakt. Het is, de mens is een staat in het klein. Dat is het uitgangspunt. Dan zou ik denken, dan ga je gewoon een boek over de mens schrijven en niet over de staat. Dat lijkt me een vreemde omweg.
Het idee is dus, de mens dat is iets in het klein. En iets in het klein is moeilijk te bekijken. Wij hebben microscopen, hadden ze toen niet. Dus wij zouden zeggen, leg de mens onder een microscoop. De aanpak van Socrates hier, van Plato zo je wilt, is, kijk naar een staat, dat is een mens in het groot. Dat is een organisme.
Is het ook een blauwdruk, deze ideale staat?
Twee blauwdrukken zou je kunnen zeggen. Een blauwdruk voor de mens en een blauwdruk voor een staat. En dat loopt nogal door elkaar. Wat is nou het hoofdonderwerp? Daar is nog steeds veel discussie over. Gaat het nou eigenlijk primair over een mens of primair over een staat? Of is dat hele beeld van die staat iets wat voor Plato als schrijver iets een eigen leven is gaan leiden? Dat een aandachtspunt op zichzelf werd? Zijn ze onontwarbaar met elkaar verbonden? Ik denk dat laatste, maar het hoofdonderwerp wat mij betreft is de mens. Daar begint het mee en daar eindigt het mee.
Ja, en die staat is een metafoor van de mens, voor de mens, maar tegelijkertijd gaat het boek ook over, als ik het goed begrijp, Maarten Doorman, over hoe een ideale staat ingericht moet zijn. Mocht het in die zin ook een utopie noemen, past het in de serie?
Ja, ik denk dat we het absoluut een utopie kunnen noemen. Het is een blauwdruk voor de samenleving. En in die zin is het, zou je kunnen zeggen, de eerste grote utopie in de geschiedenis van het westerse denken. Dat zijn grote woorden, maar Plato is natuurlijk heel belangrijk. En je ziet ook, dat hebben we eigenlijk vorige week al gezien, dat Thomas More absoluut geïnspireerd is door dit soort ideeën. Eigenlijk het idee dat je schrijft over een ideale samenleving. Dus niet dat je de ideale samenleving beschrijft, maar dat je dat doet, dat project, dat zie je voor het eerst, denk ik, op zo'n belangrijke manier bij Plato. Dus mijn antwoord is absoluut ja.
Ja, en laten we dan toch nog even inzoomen op die vergelijking tussen de ideale mens en de ideale staat. Hoe worden die twee met elkaar vergeleken, Marije?
Nou, wat Plato doet is eerst een soort natuurlijk ontstaan van de staat beschrijven. En dan begint hij met niet wat wij als de ideale staat zien altijd in het werk, maar met een hele simpele staat die in eerste instantie alleen maar bestaat uit wat bakkers, wat schoenmakers, mensen die voorzien in de eerste behoeften. En Plato gaat ervan uit dat elk mens in staat is tot één taak in die context, in die kleine samenleving. Dat is een heel simpel, klein staatje. De staat van de varkens wordt hier genoemd in de dialoog, omdat het zo simpel is, omdat mensen eikels eten, geen vlees, het zijn vegetariërs, stelt niet zoveel voor. Maar na verloop van tijd gaan mensen naar luxe verlangen en dan zijn er meer producenten nodig voor luxe producten. Er is ook bevoorrading nodig van buitenaf. Dan is er meer land nodig natuurlijk, dus dan krijg je oorlog. En dan hebben we ineens een heel andere groep nodig, namelijk een leger. Dus van die hele simpele staat van de varkens hebben we nu een simpele staat, maar met luxe producten en een leger. En dan komt natuurlijk de vraag, ja, wie moet dan leiding gaan geven in die simpele staat die langzaam maar zeker steeds groter wordt. Dus dan hebben we nog een andere groep nodig, een derde groep, en dat is de groep van de leiders, die voortkomt uit dat leger, uit de helpende klasse, de beschermende klasse. Dus ineens hebben we nu de staat in drie delen. En later zien we dan dat bij de mens diezelfde drie delen ook aanwezig zijn. De mens heeft bepaalde eerste behoeften, zoals honger en dorst. Maar die begeerte naar eten en drinken, die kan niet bepalen wanneer we genoeg gegeten, genoeg gedronken hebben. Dat moet iemand anders doen. Dus er moet ook een leider in ons zitten die maakt dat we weer stoppen met eten. En daartussenin zit dan ook nog iets wat ons helpt ons te beheersen. Wat ook maakt dat we soms boos op onszelf worden. En dan had ik nog zo gedacht dat ik geen bier zou drinken en heb ik het toch gedaan. Dus ook daar heb je drie delen. De producent, dat is de begeerte. De leider, dat is de reden, de ratio, die ons vertelt wat goed is en wat niet. En daartussenin de wilskracht en de woede die ons beschermt.
En er komt dus een soort taakverdeling uit voort. Hoe deze maatschappij in elkaar zit. Er zijn drie rangen. Hoe moeten we dit nou zien? Is dit een hiërarchie of is dit gewoon, een taakverdeling? Iedereen doet wat hij het beste kan. Hoe moet je dat zien, Gerard?
Ik denk allebei. Zeker ook hiërarchisch. Het is maar een heel klein percentage mensen dat geschikt is om die rol van heerser te gaan vervullen. En als die ongeveer halverwege is, dan zegt Socrates ook, misschien dat je het een beetje raar vindt, maar de enige oplossing is dat de heersers filosofen worden of de filosofen heersers. En dat is van nature nu eenmaal aan een heel klein percentage mensen voorbehouden om die rol te kunnen vervullen. De rol van soldaten of wachters, zoals ze vaak genoemd worden, dat is al een wat groter percentage. Die komen dus duidelijk onder de heersers, onder de filosofen. Maar het zijn belangrijke medewerkers, zoals Marije dat ook precies zei. En daaronder komen dan de overgrote meerderheid van de mensen, de producenten, handelaars, noem maar op.
Ja, boeren, ambachtslui, kleine middenstanders. Ja. Maar wordt nou, ja, hoe moeten we het nou zien? Is dit nou aardig bedoeld van Plato? Of is het hele term aardig een misvatting uit de 21ste eeuw? Moeten we zo niet denken? Want ik ben geneigd te denken, ja, dit is niet helemaal een lekkere boel. Wat voor mensbeeld zit hier achter?
Nou, het is denk ik niet je moet het niet zien in termen van aardig. Het gaat om, dus die vraag naar die rechtvaardigheid, die leidende vraag die onder de staat ligt, die gaat uiteindelijk ernaartoe dat je een balans wilt hebben. Een samenleving waarin geen honger is, geen oorlog, al die grote rampen. Overigens, dat zullen we nog zien de komende weken. Dat is eigenlijk een constant in die utopie. Dat die balans in een samenleving, dat die zo ontzettend belangrijk is. Dus het is niet zo of het goed of slecht heeft daar mee te maken. Dus iedereen heeft zijn plaats. Ik ben het helemaal met Gerard eens dat die hiërarchie is heel belangrijk. En daarom werkt voor Plato ook democratie niet. Dat iedereen gelijk zou moeten zijn. Daar zit een enorm gevaar in. Ik las onlangs ergens, ook zo'n mooie uitdrukking, democratie, dat zijn drie wolven en een schaap die samen een voorgerecht kiezen. En dat staat niet bij Plato voor zover ik weet. Maar dat is wel het idee erachter. Dat het wordt een enorme chaos. En dat eindigt ook in tyrannie. En daar gaat het steeds niet over hoe het voor elk individu fijn zou zijn. Want dat is natuurlijk de moderne opvatting. Het gaat om dat geheel. Denk ik.
Ja, en er is dus het idee dat er een kleine groep mensen is die weet waar we heen moeten. En een hele grote groep mensen die dat dus niet weet en die gewoon moet volgen. En de uitleg van dat idee die komt misschien wel het duidelijkst naar voren in de beroemde allegorie van de grot, die ook in dit werk zit. En laten we eventjes luisteren hoe dat klinkt.
Stel je een aantal mensen voor in een onderaardse, grotachtige woning. Ze zijn daar van jongs af aan opgesloten. Aan handen en voeten en aan hun nek geboeid, zodat zij alleen recht voor zich uitkijken. Zij lijken op ons. Want wat dacht je? Hebben zulke mensen ooit iets anders gezien dan de schaduwen die door het vuur op de tegenover hen liggende wand van de grot worden geworpen? Zulke mensen zullen er ongetwijfeld van uitgaan dat de werkelijkheid niets anders is dan de schaduwen. En stel je nu eens hun genezing voor. Hun bevrijding uit die gevangenis van onwetendheid.
Ja, en om even samen te vatten wat daarna gebeurt. Heel simplistisch. Eén man weet uit die grot te ontsnappen. Uit die grot van onwetendheid. Die ziet buiten het licht de werkelijkheid. En die besluit dan terug te keren om uit te leggen hoe alles in elkaar zit, de leiding te nemen. Is dit een beetje de positie van de filosofenkoning? Of hoe moeten we dat zien?
Ja, dat zou je dat wel zeggen, denk ik. Belangrijk is trouwens dat hij niet zelf weet te ontsnappen, maar dat hij geholpen wordt. Hij wordt losgemaakt. En dat is vooral belangrijk vanwege de context van die allegorie. Die gaat over opvoeding, over het belang van goede opvoeding. En wat er gebeurt als die gevangene naar buiten meegenomen wordt, is dat hij opgeleid wordt en meer inzicht krijgt. Daar heb je hulp bij nodig, heb je goede leraren bij nodig. En uiteindelijk, als je dat redt, als je die lange weg naar buiten af weet te leggen, dan ben je inderdaad op het niveau van de filosoof en dus de aangewezen koning terechtgekomen.
Ja, en moeten we die filosoof-koning zien als iemand, een soort nare dictator, een Nero? Of is het eigenlijk een soort, Kennedy, een leider die in dienst van het volk wil staan?
Vooral het laatste wat je zegt is heel belangrijk, dat hij in dienst staat van het volk. En dat is iets wat Plato vaak aanstipt in dit verband. Een filosoof die begrijpt waarom hij moet doen wat hij moet doen. De andere standen die worden daar op gewezen door de filosoof, door de heerser. Maar de filosofen snappen het. Zij beseffen, wij hebben onze hele opvoeding, en die duurt maar liefst 50 jaar voor je heerser mag worden. Dus jonkies die waren er niet bij in de politiek. Na die 50 jaar moet je iets terug doen. Het liefst zouden ze hun hele leven blijven studeren. Maar dat kan niet.
Hoe oud is Rutte eigenlijk?
Nou, wat zal het wezen? Ik denk dat hij langzamerhand wel in de buurt komt.
Oké.
Okay. Hij is er klaar
voor. Het is niet het eigen belang. Plato zegt, in een staat waar mensen graag willen heersen, dat gaat niet goed. Je moet een staat hebben waar mensen niet willen heersen. De enige beloning voor een filosoof die krijgt is het besef, ik word nu tenminste niet bestuurd door iemand die minder goed is in besturen dan ikzelf.
En alle gebruikelijke voordelen die je als leider dan ook normaal gesproken krijgt. Heerlijk eten, al dat soort zaken. Een harem om je heen of al dat soort dingen. Dat zit er dus ook niet bij.
Absoluut voor de filosoof-koning. Nee.
Zelfs bezit van goud is verboden. Ook voor de soldaten trouwens. Die mogen maar heel beperkt eigen bezit hebben. Dus dat is een duidelijke poging om materieel eigenbelang helemaal uit te schakelen.
Ja, is het nou, als je die schets van de ideale samenleving bekijkt en die toplaag, die de filosofenkoningen daaronder, de ridders of de soldaten, geef het maar een naam. Hoe leven die mensen? Zitten die in een soort permanent trainingskamp om zo goed mogelijk te functioneren? Of hebben ze gewoon een beetje leuk sociaal leven? Hoe stelt Plato zich dat voor?
Ja, een soort commune zou je het wel kunnen noemen.
Dat klinkt heel gezellig, maar ik heb vermoeden dat dat niet zo was.
Tot op zekere hoogte. Het was wel keihard werken natuurlijk. Ze moesten voortdurend trainen, zorgen dat ze sterk genoeg bleven. Ze hadden dus geen eigen bezit. Ze hadden ook geen eigen partner. Er wordt gesproken over gezamenlijk bezit van vrouwen. De kinderen werden weggehaald en werden elders opgevoed. Dus die woonden ook niet bij hen. Dus in die zin was het dan weer niet zo aantrekkelijk.
Klinkt echt niet. Als wij aan het woord commune horen, hebben wij het vanuit de jaren 70 toch een beetje andere gedachten daarbij.
Strafkamp commune, ja.
Ja, want het is toch ook, we raken er al een klein beetje aan, maar er zijn dus geen normale families, in ieder geval niet in die bovenste rangen. En het hele proces van voortplanting, dat wordt ook
heel sterk
top-down bestuurd. Hoe zit dat precies in elkaar?
Het idee is dat je de beste mensen met de beste mensen moet laten paren. Om te zorgen dat je voortdurend de garantie hebt dat er nog weer nieuwe potentiële filosoofkoningen geboren worden. Ja, als iedereen maar zijn gang laat gaan, dan gebeurt dat waarschijnlijk niet. Dus er wordt een broedprogramma opgesteld. En dan wordt er wel gedaan alsof het toeval is dat sommige mensen met sommige andere mensen mogen paren. Er wordt een loting gehouden, maar het is doorgestoken kaart. En er zit een hele ingewikkelde berekening achter die precies bepaalt wie wanneer met wie kinderen mag krijgen.
Okay. Ja, doet een beetje denken aan, hoe heet die meisjeshuizen die Hitler organiseerde. Hoe heet het nou weer? Born, dat had een naam.
Duitse Mädel.
Boend Duitse Mädel.
Ja, die had ook speciale huizen waar meisjes naartoe gingen om bevrucht te worden.
Dat is afschuwelijk, toch?
Ja, maar mag dat lijntje getrokken worden wat jullie betreft? Even tussendoor.
Ja, tot op zekere hoogte wel. Ja. Dat je zo ingrijpt in het persoonlijk leven van de leden van je staat, dat is heel erg vergelijkbaar. En dat is ook vaak vergeleken met het fascisme zoals je dat net beschrijft, ja.
Het is, je zou kunnen zeggen, een extreme vorm van het belang van het collectief. Ja. Boven alles laten gelden. Wat het individu wil, je kan het individu laten denken dat hij wil wat jij hem laat doen. Maar uiteindelijk is het allemaal maar trucage om te zorgen dat het algemeen belang wordt gediend.
Ja, want uiteindelijk wil je bij een, als je nadenkt over de inrichting van de ideale staat, dus als je nadenkt over een utopie, wil je controle hebben. En een aantal dingen krijg je geen greep op. Dat is de vijand van buiten. Dus je moet zorgen dat je soldaten hebt. Dus dat is eigenlijk een constante. Maar er zit ook een enorme onrust van binnen. En die heeft heel erg te maken met hoe je voortplant, of je voortplant en wie dan de macht gaat krijgen. Dus je wil. Elke utopie heeft uiteindelijk, en dat is volgens mij wat we ook de komende weken nog in de volgende afleveringen gaan zien, heeft een seksuele politiek waarin je controle wil hebben op het privéleven en hoe mensen zich voortplanten. En dan kun je dan verschillende varianten op bedenken, zoals het fascisme dat ook heeft gedaan. Maar de meeste zijn toch eigenlijk tamelijk gruwelijk, omdat ze een enorme ingreep betekenen in de persoonlijke levenssfeer van mensen.
Juist, en Gerard zei het net al, ze hebben ook manieren bedacht om de mensen ervan te overtuigen dat ze denken wat de leider wil dat ze denken. En dat noemen wij tegenwoordig propaganda. Maar Plato wist daar ook al raad mee, als ik het goed begrijp. Hij wist iedereen ervan te overtuigen, te geloven wat het beste voor hem was. En daar had hij speciale teksten voor. Laten we even naar één luisteren.
Ik wil proberen de mensen te laten geloven dat de opvoeding en opleiding die wij hun hebben gegeven maar een soort droom is geweest. U hebt u maar verbeeld dat dit allemaal met u gebeurde, zullen we zeggen. In werkelijkheid werd u gedurende die tijd in de aarde gevormd en grootgebracht. Toen u uw definitieve vorm had gekregen, werd u door de aarde, uw moeder, ter wereld gebracht. Daarom moet u nu bij uw beraadslagingen over het land waarin u leeft beseffen dat het om uw moeder gaat die voor u zorgt. U moet haar verdedigen.
Ja, en daar voegt Plato nog de leugen om bestwil aan toe, dat ieder mens oftewel van nature goud is, voorbestemd tot het filosofendom, of zilver, voorbestemd tot het leger, of brons, voorbestemd tot boer, arbeider, of nog erger. Hoe moeten we dit nou zien? Want aan de ene kant denk ik, ja, dit is Newspeak, dit is je reinste propaganda 1984, maar er klinkt ook iets anders in door, een soort predestinatie van Plato himself. Mm-hmm. Waar zit het? Wat is dit?
Ik denk allebei wat je zegt.
Maar eens één voor één uit.
Ja, nou, dus newspeak in de zin van mensen dingen vertellen die niet waar zijn. Dat staat er met zoveel woorden. En noemt het ook wel een edele leugen. Een leugentje om best wil. Alleen leugentje is er een beetje vergoelijkend dat het verkleind wordt. Dat is het niet. Dus dat is het propaganda-element. Mensen dingen wijsmaken die gewoon niet waar zijn. En aan de andere kant dat idee van voorbestemd zijn. Het ligt inderdaad vast. Je bent nu eenmaal brons. Dus er is, zegt hij er wel bij, een heel kleine kans dat je toch promotie kunt maken naar die klasse van het zilver. Maar die kans is uiterst klein. Dus waarvoor je geboren bent, daar moet je je maar naar schikken. Zo is het. En zoals je, denk ook aan de 10 geboden, eert uw vader en uw moeder. Die gedachte zit hier ook achter. De aarde is je moeder. Je komt uit de aarde voort. Dus je moet alles doen wat in het belang van die aarde is.
Ja, dus verdedigen. Maar aarde is in dit geval patriotisme.
Want je
moet je het moederland of moederstaat, of geef het ding maar een naam, verdedigen.
Ja.
Ja.
Nou, in die mythe zelf is het echt de aarde. Dat heb je wel meer mythe in de Griekse mythologie. Dat mensen uit de aarde geboren worden. En dat verwijst ook echt letterlijk naar de aarde. Zoals ook bomen en koren uit de aarde groeien. Zo zijn mensen ook dan onder de aarde ontkiemd. En die groeien dan op, komen dan boven de aarde.
Was er op papier althans in deze ideale staat van Plato een beetje, want Gerard verwijst er al naar, dat wellicht helemaal niet zo was, of bij hoge uitzondering, was er een beetje sociale mobiliteit, doorstroming mogelijk? Kon je als vrouw bijvoorbeeld ergens ooit wat bereiken?
Er was,
op papier?
Ja, er was een hele kleine mate van sociale mobiliteit tussen de klassen. Als iemand in een lage klasse geboren werd, maar toch eigenlijk meer talent in zich had, dan kon die doorstromen naar boven. Maar dat was een zeldzaam verschijnsel. Wat de vrouwen betreft, ja, daar wordt Plato vaak als feminist gezien, omdat hij benadrukt dat datgene waarin mannen en vrouwen verschillen van elkaar niets te maken heeft met de taken die ze in de samenleving uitvoeren. Alleen het verwekken en baren, daar zijn man en vrouw verschillend. Maar als het gaat om heersen, in het leger zitten, produceren, verschillen ze niet van elkaar.
Dus we hadden net zo goed over de filosoof koningin kunnen hebben.
Jazeker, daar gaat het
ook
over.
Maar waarom gebeurt dat nooit? Waarom horen we dat dan nooit in het openbare vertoog?
Meer aan ons. Dan
niet aan Plato.
Nee, er komt ook nooit een vrouw aan het woord in al die dialogen. Dat is natuurlijk ook al
Dat is niet helemaal waar. Nou, er komt wel een belangrijke vrouw door, maar niet in deze.
Ja. Niet in dit boek.
Nee,
dus het punt verdient misschien iets meer verdediging.
Welk punt verdient verdediging?
Het punt wat je maakt over Plato als eerste feminist.
Nou, hij is wel uitzonderlijk in deze beschrijving van de vrouw als net zo getalenteerd als de man. De mogelijkheid van een heersende vrouw is wel uniek voor zijn tijd.
En dat staat ook letterlijk echt op papier in dit
zeker,
boek.
Ja.
Nou ja, oké, dan kan ik er niets mee tegen.
Ja, want hij zegt zelfs dat de vrouwen ook naakt moeten kunnen meesporten, net als de mannen doen op de sportschool, dat ze daar niet te veel van moeten opkijken, geloof ik.
Ja, precies, ja, dat wordt uitgebreid besproken, want dat gaat helemaal in tegen de mores. Maar ja, dat is wel een natuurlijke consequentie van deze stelling.
Hij zegt wel, vrouwen zijn misschien fysiek dan gemiddeld genomen zwakker dan mannen. Ze kunnen gemiddeld genomen minder hard lopen. Maar daarom wil dat niet zeggen dat ze überhaupt niet aan sport moeten doen. En sport is zeker voor die klasse van de soldaten uiterst belangrijk.
Ja, en laten we dan toch nog ook een ander punt, want we hebben het nu over propaganda gehad. Er zit ook enorm veel censuur in deze ideale staat. De kunsten die worden op een heel stichtelijk werkje na, worden allemaal de nek omgedraaid. Ja. Waarom is dat?
Ja, dat heeft ook weer met die opvoeding te maken. Je moet zorgen dat je je hele staat, of in ieder geval de wachtersklasse, de soldaten en de filosofen, op de juiste manier opvoedt. We beginnen met sprookjes, zegt Plato. Dat moeten de goede sprookjes zijn, daar heb je die leugens weer. Hè. Kinderen vertellen we sprookjes, we beginnen met leugens. Maar waar je voor moet oppassen is dat je ze later literatuur voorschotelt waar ze de verkeerde lessen uithalen. Je moet ze geen Homerus laten lezen, want daar wordt van alles in beweerd over de goden wat helemaal niet waar is. Dat is gevaarlijk. En dat leidt tot allerlei excessen in de samenleving. Als Zeus vreemd gaat, dan mag ik dat ook. En dat soort conclusies worden getrokken, die wil je vermijden. Dus geen Homerus meer lezen. Literatuur moet verbannen worden uit de staat, want die zit vol met de verkeerde leugens.
En dat moet toch een schokkende boodschap zijn geweest?
Ja, dat was het. Daar is veel kritiek op gekomen ook. En er is nog een andere reden waarom Plato de literatuur, een groot deel van de literatuur, wil censureren of helemaal uit de staat verwijderen. En dat is dat hij emoties oproept. We raken geëmotioneerd als we lezen over Achilles. Dat moeten we niet hebben, want we moeten die emotie juist in bedwang krijgen. De reden moet de leider zijn in de mens en niet de begeerte.
Maar wat mocht je van Plato wel lezen? Als we het even naar het nu vertalen. Mocht je dan bijvoorbeeld, je mag geen Moody Gereven of weet ik veel wat lezen, maar wel streekromans?
Nee.
Of Lenisades, wat zou je dan wel helemaal niet lezen?
Stichtelijk werk. En Socrates heeft het over hymnen aan de goden. Dus ja, als je dat naar onze tijd zou vertalen, wat zou je dan overhouden? Nou. Misschien Bijbel, stukken van de Bijbel. Maar ook lang niet alles natuurlijk. Daar blijft ook vrij weinig van over. Alles wat saai is. En dat zegt Socrates ook. Ja, het is heel erg jammer. Ik zou ook liever die literatuur wel behouden. Maar het kan gewoon niet, want het is te gevaarlijk.
Af en toe een passage mag dan wel bewaard blijven. Bijvoorbeeld Odysseus. Die zegt dan een keer als hij helemaal in de problemen zit tegen zichzelf. Verdraag het, mijn hart. Je hebt wel ergere dingen doorstaan. Kijk, dat soort regels die mag je dan wel uit het werk van Homerus plukken. Ja. En doorgeven aan je
maat. Maar dit doet ook erg denken aan een andere dictator. Mao Zedong, die heeft ooit geroepen, muziek en literatuur is politiek verdacht. Mm-hmm. Hoe zat het met muziek? Mag dat wel?
Alleen bepaalde toonsoorten. Er werd aan bepaalde toonsoorten een bepaalde werking toegekend. Het is nog steeds bijvoorbeeld in onze muziekleer. Toonsoort S groot geldt als heel heroïsch. De Eroica van Beethoven is in S groot geschreven. Nou, dat dachten ze in de oudheid ook over lydisch, mixolydisch, frigisch enzovoort. De details daarvan moet ik jullie helaas schuldig blijven. Maar die toonsoorten mogen wel en die andere weer niet.
En ook alleen eensnarige instrumenten, was dat niet zo?
Minder snaren. Polyfonie.
Ja, het wordt toch steeds minder aangenaam, deze utopie. Maar dat wisten we jullie al een beetje natuurlijk.
Ja, deze Socrates, het gaat ook geheel tegen ons idee in van Socrates als een kritische man, een zeurkous, een hoorzel die alles bevraagt. En hier hebben we een heel autoritair figuur die alles voorschrijft. Betekent dat dan eigenlijk ook gewoon, ja, maar we luisteren hier helemaal niet naar Socrates, we luisteren hier naar Plato? Is dat de verklaring?
Dat zal voor een groot deel wel de verklaring zijn. Ja. Het beeld dat geschetst wordt, ook dat van de filosoof koning, is een heel ander beeld dan dat wat we kennen van Socrates. Die zegt, je moet geen waarheden poneren, je moet op zoek blijven. Je moet verder zoeken, je moet voortdurend alles bevragen, alle vooronderstellingen. En dat heeft Plato in zoverre doorgetrokken tot zijn uiteindelijke consequenties. Dat hij zegt, nou, ik heb ze gevonden. Ik heb doorgevraagd. En nu,
dit is de waarheid. Hoe oud was hij toen hij dit schreef? Was hij al wel boven de 50? Als jullie begrijpen wat ik bedoel.
Jaar of 45, laten we
zeggen. Is eigenlijk nog te jong om enigszins wijs te zijn naar zijn eigen maatstaven.
Ja, maar wat jij zegt, Marije, is denk ik wel ook een mooie verklaring voor het hele dubbele karakter van de staat. Dus dat aan de ene kant moet je handelen als je de macht hebt. Mm-hmm. Maar omdat de filosofen de macht hebben en omdat de filosofen, althans in de traditie van Socrates, altijd juist dingen bevragen en betwijfelen en willen bediscussiëren en doordenken, kan dat niet. Dus die spanning zit heel erg in de kern ingebakken van dat boek, dat idee van die filosofen die aan de macht zijn.
Ja, filosofen worden niet beschreven als bevragers. De filosoofkoning is niet iemand die vragen stelt. Het is iemand die wetten uitvaart. Ja, maar of zich
Plato,
aan de wet houdt.
Dus dat, ik bedoel zei. Dus dat spanningsveld tussen Plato en Socrates, als je dat zo mag zeggen. Socrates de twijfelaar en Plato die nu een probleem moet oplossen.
Karel Popper zegt, wat Plato doet eigenlijk, is de echte Socrates ombrengen in deze dialoog.
Dat was precies mijn vraag. In deze constructie die je nu beschrijft, mm-hmm, zou Socrates verboden zijn. Ja. Je mag daar gewoon niet bestaan met het gezeik van hem en gezeur en gemier.
Veel te vervelend, ja.
En dan toch nog even wat psychologie van de koude grond dan. Want dit boek is geschreven door Plato een paar jaar na de dood van Socrates. Socrates die op democratische wijze door een jury van 500 man ter dood is veroordeeld. Is dat nog een verklaring waarom?
Is het een soort wraak van Plato op de democratie, op het stelletje naarlingen? Dat is de veronderstelling, toch?
Precies. Ja.
Wraak misschien niet. Misschien, ik zie het vaak als een poging om de problemen die Plato om zich heen zag in de democratie, de uitwassen daarvan, op te lossen. En in heel veel opzichten vinden wij het geen geslaagde poging, maar ik denk dat dat er voor een groot deel achter zit. Wat moet je dan doen als de democratie niet werkt? Wat zou dan wel werken? Men zegt wel dat een leider uit Zuid-Italië, Archytas, de inspiratiebron geweest zou kunnen zijn voor wat Plato hier beschrijft. Dat was een filosoof, een wetenschapper en een heerser. En misschien dat die een voorbeeld geweest is voor Plato en dat hij op grond daarvan een andere staatsvorm heeft willen voorstellen.
Plato heeft het letterlijk bewijzen van spreken van een klein koninkje ergens afgekeken.
Nee, dat is wel een belangrijke man hoor. Niet een klein koninkje.
Ik heb geen idee. Leg het nog even wat verder uit. Het klinkt zo leuk.
Dit was een man die in Tarente heerste in de tijd van Plato. Het was een Pythagoreër, dus een wiskundige, astronoom, een filosoof. Misschien een verlicht heerser. En men zegt al dat hij bevriend was met Plato. Dat er ook een zekere mate van concurrentie was tussen de twee. En dat deze man, deze Archytas, de inspiratiebron geweest zou kunnen zijn voor wat Plato beschrijft hier. Dus de filosoofkoning.
Maar dit antidemocratisch, om daar nog even op terug te komen, moeten we dat dan als maatschappijkritiek zien? Of wat betekent dat?
Ik denk het wel. Ja. Wat Marije zegt, kan je aanvullen met een negatieve karakterisering. Dit is dus de ellende waartoe een democratie die helemaal zijn eigen gang kan gaan, kan leiden. Dat mijn vereerde leermeester, de rechtvaardigste mens, noemt hij hem in de slotregels van de dialoog waarin zijn dood beschreven wordt, dat die rechtvaardigste mens die ooit geleefd heeft ter dood gebracht wordt, juist om hetgene wat hij probeert te doen, zijn medeburgers beter te maken. Als dat is waar democratie toe leidt, is democratie dus per definitie niet goed.
En laat het niet tegelijkertijd ook zien hoe moeilijk het is om dan deze ideale staat te bereiken. Want waar we het nog niet over hebben gehad, we hebben het al even over die allegorie van de grot gehad. Maar wat gebeurt er met die man als hij eenmaal weer afdaalt en probeert om iedereen even uit te leggen hoe het echt ziet? Dat wordt hem niet in dank afgenomen.
Nee, hij wordt gedood.
Hij wordt gedood?
Ja. Ja.
Net als Socrates eigenlijk.
Precies. Ja, en daar wordt vaak een parallel gezien. Dus er wordt vaak gezegd dat wat er eigenlijk onder andere beschreven wordt in die allegorie van de grot, de dood van Socrates is. De verlichte mens die terugkomt en iedereen probeert bij te brengen wat hij zelf geleerd heeft, die zal dat niet overleven.
Dus Plato heeft een beetje last van, laten we zeggen, het verlossersyndroom. Ja. Hij is de verlosser en de verlosser wordt altijd gekruisigd, al ver voor Christus.
Ja, je had in een moderne term kunnen zeggen, mensen blijven graag in hun comfortzone, of tegenwoordig heet het bubbel. En ook die, wat Marije net zei, die filosoof die wordt bevrijd. Maar die vindt het in het begin ook niet fijn. Want als je gewend bent alleen maar als een mol onder de grond leven, doet het licht pijn aan je ogen. Dus het is een pijnlijke weg. Opvoeding naar het hoogste is een pijnlijk proces. En als je dus mensen wilt bevrijden, dan stribbelen ze per definitie tegen.
Zullen we eens naar de invloed van dit werk gaan en de kritiek erop. Jullie hebben de naam Karl Popper al een paar keer, of één of twee keer laten vallen. Bekend is natuurlijk zijn boek De Open Samenleving en zijn Vijanden. Een kritiek voor, ik geloof, op Marx en Plato, maar eerst op Plato. En de een was niet geweest zonder de ander. Heeft die Popper het gewoon niet goed gezien, Marije, dat eigenlijk alle ellende met de dictaturen nadien, en met name in de 20e eeuw, dat die allemaal heel erg schatplichtig zijn aan Plato?
Ik denk dat er veel inspiratie gehaald is uit Plato. Dat wel, maar ja, dat is weer een hele andere vraag dan wat Plato gedaan heeft en wat hij voor ogen had.
Ja, maar natuurlijk. Wat vind jij ervan?
Goeie. Ik vind dat een hele lastige vraag, want ik vind het
is niet erg.
Moeten wij Plato kwalijk nemen dat hij met allerlei ideeën op de proppen gekomen is die later enorme die toepassing hebben gevonden waar wij vreselijk kippenvel van krijgen en die we het liefst helemaal niet hadden willen zien?
Weet ik niet. Ik vraag het aan jou.
Ja, ik wil Plato niet kwalijk nemen. Het was mooi geweest als hij bepaalde dingen niet gezegd had. Dat wel.
Als parallel zou je kunnen denken aan Nietzsche's concept van de Übermensch, waarin Nazi-Duitsland ook heel iets anders van gemaakt is dan wat Nietzsche zelf voor ogen stond. Ik zeg er meteen bij, ik ben geen Nietzsche-kenner, maar dit meen ik wel te weten. Dus in die zin onderschrijf ik wat Marije zegt. Je kunt zeker grote bezwaren aanvoeren tegen wat Plato schrijft in de Republiek. Maar je kunt hem niet verantwoordelijk houden voor datgene wat er in de 20e eeuw in allerlei dictatoriale regimes mee gedaan is.
Maar is er dan nog iets in dit hele politieke bouwwerk van Plato? Want jullie zeggen, jullie zijn Plato-liefhebber, Plato-fan. Is er nog iets van waarde hierin? Of wat zien jullie dan wat wel van waarde is?
Misschien moeten we toch nog even terug naar Karl Popper.
Want ja,
ik vind dat we nu niet helemaal.
Hij komt wel erg makkelijk weg, vind
Karl
ik, Plato.
Popper is dus misschien moeten we even bijzeggen. Een 20e eeuwse
dat bedoel ik niet,
Oostenrijkse filosoof.
Geen Sovieren van Plato.
We gaan er nog even op door.
Misschien moeten we dat even bijzeggen. Karl Popper is een 20e eeuwse Oostenrijkse filosoof die zich heel veel bezig heeft gehouden met kennis. Daar kwam hij eigenlijk vandaan. Maar omdat hij midden in de vorige eeuw leefde en van Joodse afkomst was, moest hij naar Engeland vluchten. Hij kwam
kwam uit Wenen. En dat heeft zijn leven natuurlijk enorm beïnvloed. En je zou, als je zijn hele filosofie wil samenvatten, kan het in 5 woorden: we leren van onze fouten. En dat geldt zowel voor de ontwikkeling van wetenschap als voor het inrichten van de maatschappij. En toen schreef hij in 1945, als een reactie op de Tweede Wereldoorlog, maar ook op het Stalinisme, in de eerste plaats met die ervaringen van de nazi's de hele tijd in zijn geest, schreef hij The Open Society and Its Enemies. En dat is een samenleving die open moet staan voor veranderingen, omdat we van onze fouten moeten leren. En het probleem met utopieën, volgens Karl Popper, is dat je een blauwdruk maakt waarvan je zegt, zo moet het. En wie niet horen wil, moet maar voelen. En dat zie je in beginsel natuurlijk bij Plato. En Popper wijst zeer beschuldigend naar Plato. En de vraag is dan inderdaad of dat terecht is of niet. Maar het probleem met die utopie is natuurlijk wel, het is een blauwdruk. En dat zie je in het communisme, dat zie je in het fascisme. En wie niet meedoet, die gaat eraan. En niet op een zachtzinnige manier.
Ja, maar dat lijkt me een terecht punt. Want het is, dat woord gesloten samenleving, wat misschien dat gesloten systeem bij Plato. Ja, er is natuurlijk geen. Was Plato bijvoorbeeld bereid tot gevoelig voor kritiek? Bereid tot standpunt wijzigen? Want dit is nogal een punt wat Maarten naar voren brengt. Hier ligt eigenlijk de bron, toch wel, van alle andere utopieën, die allemaal de kans op herstel, op verandering in de samenleving bij voorbaat uitsluiten. Het moet zoals wij het willen, anders niet.
Als je kijkt naar Plato zelf, dan kun je zeker zeggen dat hij gevoelig was voor kritiek. Dat hij gevoelig was voor ontwikkeling, voor leren van zijn eigen fouten, als je naar zijn eigen werk kijkt. Maar de staat die hij ontwerpt, die is gebaseerd op de vooronderstelling dat er absolute waarheden zijn. En als je die eenmaal gevonden hebt, dan kun je niet anders dan je staat daarnaar inrichten. Dus dan hoef je niet meer te leren.
Nee, dat geloof ik helemaal wel.
Ik ben het niet mee eens over.
Maar daar komt van zo'n opvatting.
Ja, dat is wat Popper heel gevaarlijk
vindt.
En die zegt, wat je doet als je daarvan uitgaat, is dat je de vrijheid en de menselijke reden bij voorbaat uitschakelt. En die kan geen rol meer spelen. Dus er valt niks meer te leren, er valt niks meer te veranderen. Het is een wantrouwen in de gewone man. Dat ook het collectieve goed dat boven dat van het individu gesteld wordt. Dat zijn allemaal aspecten van die dialoog, van die blauwdruk, waar Popper grote moeite mee heeft. Overigens, hij heeft wel zijn excuses aangeboden aan platonisten later.
Niet aan Plato zelf.
In 1961, niet aan Plato zelf,
Popper,
maar wel Popper.
Dat was niet iets wat met zijn karakter
stond. Dat heeft hij gedaan.
En hoe?
Er is heel veel kritiek gekomen. Er is heel veel kritiek gekomen in allerlei literatuur. Er is een hele verdediging, een 300 pagina stellend werk geloof ik, een verdediging van Plato geschreven. En Popper heeft gezegd, het was niet mijn bedoeling om een lezing van Plato te geven. Ik heb niet Plato willen interpreteren of begrijpen. Ik heb willen laten zien wat het gevaar is van zulke grote denkers die wij klakkeloos volgen en die de vrijheid beperken. Daar gaat het om. Dus in 1961 heeft hij een naschrift geschreven bij zijn Open Society, waarin hij zegt, ik heb blijkbaar mensen gekwetst en dat spijt me, dat was niet mijn bedoeling.
Het was niet zo bedoeld.
Ja,
heeft het collectieve geheugen niet helemaal gehaald, dit nawoord.
Klopt.
Maar goed dat je het even ter berde brengt. Wat niets afdoet aan de kern van de kritiek natuurlijk.
Nee, klopt.
Maar de vraag die hier op tafel ligt, mogen we Plato verantwoordelijk houden voor al die ontsporing van utopie? Ik denk dat gaf mij ook al aan ten opzichte van Plato. Daar moet je heel erg mee oppassen. Want ook in de lijn van Popper kun je zeggen, utopieën zijn weliswaar blauwdrukken, maar dat piecemeal engineering, waar hij zo voor is, dus dat steeds met foutjes herstellen.
Trial and error.
Dat is wat vervolgens de mensen moeten doen met die blauwdrukken. Maar dat betekent niet dat je van die blauwdrukken af moet. Want mijn stelling is dat we zouden nooit in de welvaartsstaat kunnen leven waarin we leven, als het niet ook die blauwdrukken en die utopieën waren geweest. Het hele idee dat we kinderarbeid hebben afgeschaft, dat er voorzieningen zijn en al die dingen, die komen voort uit utopische gedachten, uit blauwdrukken. Daar zijn mensen door geïnspireerd. Dus het zit veel meer op het niveau van de uitvoerders, waar je open moet staan voor fouten. En laat anderen, zoals Plato, maar met de blauwdrukken komen. Daar zijn de filosofen voor.
En ook weer omdat Popper zegt ook zoiets. Hij zegt, dat hoor je ook niet zo vaak, maar Popper zegt ook, Plato is een kunstenaar. Wat hij heeft gedaan is geprobeerd een zo mooi mogelijke blauwdruk te schetsen op basis van wat hij ziet als een goddelijk voorbeeld. En dat is een hele veel positievere insteek dan we gewend zijn van Popper.
Ja, het idee dat een kunstenaar de macht zou hebben, vinden wij nu zeer beangstigend tegenwoordig. Of de laatste mislukte kunstenaar die de macht had, dat liep niet helemaal lekker af.
Nee.
Maar,
En toch, de laatste tijd, daar moeten we toch ook nog eventjes aan gaan besteden, ondergaat Plato ook weer een beetje een herwaardering. Mm-hmm. Als visionair, zullen we maar zeggen, van de gevaren van de democratie. Men haalt ook Plato erbij om Trump te verklaren. Want, zeggen ze, Plato die voorspelde al een democratie, dat leidt uiteindelijk
tot
altijd
Trump.
Tot Trump, tot een dictator, zullen we maar zeggen. Klopt dat een beetje, Marije? Zie je dat ook?
Nou, als je kijkt naar de beschrijving van de tiran of van de dictatuur in het werk van Plato, dan zie je wel grote overeenkomsten met hoe Trump aan de macht is gekomen. Dat is heel interessant. Je krijgt in een democratie een ontevreden massa die niet geschoold is of weinig geschoold is. Die uiteindelijk in al die ontevredenheid één uit haar eigen groep naar voren schuift als de grote redder en de grote held. En die grote held die zal veel geld vergaren en veel roem. Die wil graag hielenlikkers om zich heen. Zal steeds achterdochtiger worden. Is ook als een soort wild beest dat op iedereen boos wordt. Mensen beledigt, ze verbandt. Dit klinkt toch allemaal behoorlijk bekend. Dus het ligt wel voor de hand om die parallel te zien. Ja.
En dus hij had wel een zekere voorspellende gave hier? Of
moet ja, of je dit ook voorspellen kunt noemen, doet er niet zoveel toe. Maar het mechanisme, zoals Marije aankaart, dat is er zeker. Dat de democratie uiteindelijk zichzelf opheft. Dat dan de helft voor één. Je kunt ook denken aan Turkije en Erdogan, die dan ook 52% van de stemmen kregen. En daardoor de facto de democratie de nek heeft omgedraaid. En dat zie je heel duidelijk in die latere boeken van de staat van de Republiek, waarin beschreven wordt wat er gebeurt als de filosofen hun macht verliezen. Dat gaat heel geleidelijk aan. Eerst zijn het de mensen die eer nastreven. Dan de mensen die, dus die tweede klasse, die mensen van de wilskracht. Maar dan komt het terecht bij de mensen die materieel bezit en materieel genot belangrijkst vinden. En dan gaat het dus richting democratie uiteindelijk tirannie.
Ja, als het populus invloed en betekenis krijgt, dan is de democratie naar de donder. En dan is een democratie ook per definitie een verkeerd ethisch onjuist systeem waar alleen maar narigheid van
darren, is. Darren heet dat in de staat, darren. Dus van die bijen die uiteindelijk niet meer nuttig zijn en uitvreters die het verpesten. En dan als ze een stekel hebben zelfs criminelen zijn.
Ja. Dus eigenlijk kunnen we de hele zaak wel opheffen. De democratie en de samenleving. Wat wordt nooit meer wat.
Hoeven wij niet te doen, hè? Dat gaat vanzelf.
Is er nog tot slot een... ze iets mee moeten geven aan de luisteraar wat nog van blijvende waarde is van, met betrekking tot dit boek van Plato, waarvan we zeggen dat is de erfenis waar we ons toe moeten verhouden. Wat is de belangrijkste erfenis van dit boek?
Iets moois zou je dan graag willen horen waarschijnlijk.
Dat mag je helemaal zelf weten.
We hebben kwalijke kanten gehad ook. Ja. Nou, wat mij wel aanspreekt in het werk is de nadruk op het belang van harmonie. Of van een evenwicht binnen gemeenschappen. En dat je moet zorgen dat, en los van ieder zijn eigen taak, maar dat je in ieder geval naar het grote geheel moet kijken en je moet afvragen hoe je binnen dat grote geheel een zekere eenheid in stand kunt houden. Zonder dat mensen buiten de boot vallen. Zonder dat vijanden daar grip op krijgen. Nou, dat klinkt wel mooi. Zonder het af te willen sluiten.
Het touwtje van Jan Terlouw uit de brievenbus. Als dat kan, dan is die harmonie erop.
Nou, dat is wel iets anders, denk ik, dan dat ik. Dat gaat niet zozeer over eenheid. Dat gaat over een hang naar het verleden.
Ja, ik denk meer als een soort levenskunst. Kunst komt er eindelijk van kunnen. Je bent in staat iets te doen. Een levenskunst houdt in, je kunt leven. Dat zegt Socrates ook in een ander werk, de Apologie, de Verdediging. Een leven waar je niet over nadenkt is niet de moeite waard om geleefd te worden. Dus leer dat van de Republiek.
Goed. Mogen we jullie allemaal van harte bedanken. Marije, Martijn, Gerard Boter en Maarten Doorman. Allemaal dus. Natuurlijk ook Betty Kamer voor de techniek en Anton de Goede voor het lezen van het fragment. Maarten, wat gaan we volgende week doen?
Volgende week gaan we kijken naar een middeleeuwse utopie. En dat is bijzonder. Het land van Kokanje, lui lekkerland.
Dan hebben we vast Herman Pleij.
Wat kan niet missen.
Ja, juist. Goed, laten we tot slot nog even luisteren naar muziek. Mumford & Sons, die hebben een liedje dat heeft met The Cave, de grot van Plato, te maken. Onbegrijpelijk, maar het is echt waar.
Ja, lang gaan we daar niet luisteren, want het nieuws volgt ons op. We zijn er weer na 11 uur met de vakantieman, vandaag vakantievrouw, die ons meeneemt naar het bijna doodervaring festival in Spanje. En het ontwerp van de A2 in de tweede beeldenstorm.